Goede Vrijdag is de grootste en meest tragische dag, denk ik, in de geschiedenis van ons mensheid. In de geschiedenis eigenlijk van de hele schepping. En daarbij is het ook een ontzettend hoopvol moment voor het hele universum. De kruisdood van Jezus Christus, de Zoon van God. Het was die dag, en dat trof mij bij de hele voorbereiding ontzettend. Het was de dag en de uren waar God in de duisternis zweeg. Toen zijn Zoon tussen hemel en aarde hing. De Koning der Koningen, de Heere der Heren, zijn geliefde Zoon waarin hij zijn welbehagen had. De Koning met een doornenkroon, een redder die zichzelf niet redt en tegen een uur of drie in de middag het uitschreeuwt. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En God zweeg in die duisternis. En ik wil dat heel graag met u lezen. Als u een Bijbel bij je heeft, dan kunt u Markus 15 opslaan. En dan lees ik deze indrukwekkende gebeuren. Ik lees vanaf vers 16. Markus 15, vers 16. En de soldaten leidden hem, dat is Jezus, het paleis binnen. Dat is het gerechtsgebouw. En riepen heel de lege afdeling bijeen. En ze deden hem een purperen mantel om. En nadat zij een doornenkroon gevlochten hadden, zetten zij hem die op en begonnen hem te begroeten. Gegroet, koning van de Joden. En ze sloegen op zijn hoofd met een rietstok en bespuwden hem. En ze vielen op hun knieën en aanbaden hem. En toen ze hem bespot hadden, trokken ze hem de purperen mantel uit en trokken hem zijn eigen kleren aan en leidden hem naar buiten om hem te kruisigen. En ze dwongen voorbijganger Simon van Cyrene, die van de akker kwam, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. En ze brachten hem naar de plaats Golgotha, dat is vertaald schedelplaats. En ze gaven hem met meerdere gemengde wijn te drinken, maar hij nam die niet. En toen ze hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn kleren. Door het lot te werpen bepaalde zij wat ieder ervan nemen zou. En het was het derde uur en ze kruisigden hem. En het opschrift met zijn beschuldiging was boven hem geschreven, de koning van de Joden. En ze kruisigden hem, twee misdadigers, één aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. En het schriftwoord is in vervulling gegaan dat zegt, hij is onder de misdadigers gerekend. En de voorbijgangers lasterden hem en schudden hun hoofd en zeiden, ha, u die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, verlos uzelf en kom van het kruis af. En evenzo spotten ook de overpriesters samen met de schriftgeleerden onder elkaar en zeiden, anderen heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Laat de Christus, de koning van Israël, nu van het kruis afkomen, omdat wij het zien en gaan geloven. Ook zij die met hem gekruisigd waren, smaden hem. En toen het zesde uur gekomen was, kwam er duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe. En op het negende uur riep Jezus met luide stem, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dat is vertaald, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En sommigen van hen die daarbij stonden en dit hoorden, zeiden, zie, hij roept Elia. En er snelde iemand toe, vulde een spons met zure wijn, stak die op een rietstok en gaf hem te drinken. En hij zei, houd op, laten we zien of Elia komt om hem eraf te nemen. En roepend met luide stem gaf Jezus de geest. En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. En de hoofdman, over 100 die daarbij stond, tegenover hem, en zag dat hij zo roepend de geest gegeven had, zei: werkelijk, deze mens was Gods zoon. Vader, we willen een moment hebben om dit gedeelte te overdenken. En ik wil u zo bidden dat u met uw Heilige Geest over deze zaal komt. En ook voor de mensen die thuis meeluisteren. We willen u bidden dat u ons echt dit gedeelte heel kort bij wil brengen. En dat, dat we iets mogen zien van het lijden, van het sterven waar Jezus doorheen gaat. Maar in het bijzonder, Heer, dat we iets mogen proeven van de liefde van u. Heer, we willen u naderen met het gebed in ons hart dat u ons nadert. Wil u dit echt tot leven brengen in Jezus' heilige naam. Amen. Als je dit gedeelte zo thuis aan het overdenken bent, dan zie je eigenlijk dat Marcus die begint met een hele sobere inleiding. Hij beschrijft het heel sober hoe die kruisdood van Jezus eigenlijk plaatsvindt. En het hele centrum, dat hele geestelijke centrum van deze beschrijving, ik weet niet of het u is opgevallen, is grote spot. Heel veel spot. De spot die Jezus ondergaat is ontzettend veelzeggend. Er staat bijvoorbeeld in vers 20, soldaten kleden hem als een koning in een purperen mantel, vlochten een doornenkroon, maar alleen om hem te bespotten. Gegroet, gij koning der Joden. Ze bespuwden hem en vielen op hun knieën en aanbaden hem. Zie je het voor je, wat er gebeurt, hoe cynisch dat het is. Het toppunt van het cynisme, verachting om iemand te vernederen door hem te aanbidden. Voorbijgangers halen woorden van Jezus aan die hij gesproken had. Breek deze tempel af, verlos uzelf en kom van het kruis af. De religieuze leiders van die tijd, overpriesters, samen met de schriftgeleerden spotten onder elkaar, staat er in vers 31. Hij heeft anderen verlost, maar zichzelf kan hij niet verlossen. En zelfs de kruisdadigers, de misdadigers, die doen mee. Ze smaden hem, staat er, waarbij het uit het evangelie van Lucas, we weten dat één misdadiger nog tot inkeer komt. En wat je hier leest, als je het samenvat in twee woorden, is het totale afwijzing. En de discipelen, zijn moeder Maria, die staan daarbij en ze zien wat hun zoon, en Maria ziet wat haar zoon echt meemaakt. Ze zagen de man die ze had opgevoed en gekoesterd en de discipelen die hem jarenlang hadden gevolgd. Deze man werd gekruisigd. Hier hing de man die stormen tot zwijgen bracht, zieken had genezen, doden had opgewekt, mensen op wonderbaarlijke wijze te eten hadden gegeven. En een paar dagen geleden nog was hij op een ezel Jeruzalem binnengegaan en een grote mensenmassa had hem toegejuicht. Hier hing de Messias die bespot, afgewezen werd en het ergste zou nog komen. Namelijk, zijn vader zou hem afwijzen. En ik heb nog niet zo lang geleden met jullie nagedacht over Jezus als hoge priester. En toen zei ik over deze hoge priester wat Hebreeën 4, vers 16 zegt. Want we hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder te zondigen. En ik zei toen, hij weet wat het is, Jezus weet wat het is om dorstig te zijn. Jezus weet wat het is om hongerig te zijn, veracht, verworpen, geminacht, te schande gezet, dwarsgezeten, in de steek gelaten, verkeerd begrepen, vals beschuldigd, gemarteld, gedood. Hij weet wat eenzaamheid is. Zijn vrienden lieten hem in de steek. En ik zei toen, hoe diep je ook zelf zinkt, je zult nooit zo dieper zinken als hem. Je bent nooit alleen, nooit onbegrepen, niet zonder ontferming, nooit zonder barmhartigheid. En toen ik dit gedeelte zo aan het overdenken was en deze passage over het lijden en wat dat betekende, hoe hij verworpen werd, hoe die diepe afwijzing dat was niet gekend te zijn, belachelijk gemaakt, gepest of uitgesloten. Toen dacht ik aan de tieners en 12 plus. Ik had afgelopen week, zondag, mocht ik iets delen wat jullie echt meemaken. Op school, wat jullie met ons geschreven hadden. En bij deze preek moest ik daaraan denken. Weet je, je wordt soms gepest en soms uitgesloten. Er wordt beschreven wat er op school is. En ik moest zo denken dat Jezus weet wat jullie meemaken. Ik vond het zo indrukwekkend dat hij weet wat het betekent om verworpen en verlaten te zijn. En hij heeft dat meegemaakt, zodat jij dat niet in die diepte moet meemaken. Want die Godverlatenheid die daar eigenlijk is, dat staat in Markus 15, laat de tekst maar zien, vers 33 en 34. Op het middaguur viel er duisternis over het hele land, die 3 uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het 9e uur, riep Jezus met luide stem, Eloi, Eloi, lama sabachthani, sabachthani, wat in onze taal betekent, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En het is zo treffend dat alle 4 de evangeliën die beschrijven deze gebeurtenis en het sterven van Jezus, dat dat in het donker plaatsvond, in de echte duisternis. Juist op het moment dat die doodstrijd zich afspeelt, die 3 uur, is er een onverklaarbare duisternis neergedaald. En er staat in het Markus Evangelie over de hele aarde. Van Australië tot Europa. Totale duisternis. Van 12 uur tot 3 uur. Dus de hele doodstrijd van Jezus was in de volslagen duisternis. Dat was geen zonsverduistering. Dat is zeg maar een zonsverduistering. Dat is niet een algemene duisternis en het duurt maar enkele minuten. Het was een bovennatuurlijke duisternis waarin God het oordeel en zijn verborgenheid toont over de zonde. Ik zocht daar 2 passages bij die ik vond, want ik dacht, er zal meer over geschreven staan, over die diepe duisternis, wat daar eigenlijk gebeurt. En er zijn 2 passages, in Jesaja 13, vers 9 tot 11 staat, zie de dag van de Heere komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toren, om van het land een woestenij te maken en zijn zonders eruit weg te vagen. Ja, de sterren aan de hemel en hun sterrenbeelden zullen hun licht niet laten schijnen. De zon zal verduisterd worden wanneer zij opkomt. En de maan zal haar licht niet laten schijnen. Ik zal de wereld haar slechtheid vergelden en de goddeloosheid hun ongerechtigheid. Ik zal de trots van de hoogmoedigen doen ophouden en de hooghartigheid van de geweldpleders zal ik vernederen. Toen die duisternis viel, was duidelijk dat God het oordeel aan het voltrekken was. Ik moest denken aan ook geestelijke duisternis. Geestelijke duisternis is verschrikkelijk. Je weet eigenlijk niet welke kant je op moet. Je bent je oriëntatie kwijt. Je ziet niet meer om je heen. Je ziet jezelf niet en je weet niet wie je bent. Dat is geestelijke duisternis, afgewend van God. En deze diepe duisternis die hier zo beschreven wordt, dat is een verslagen geoordeeld worden en het zal je treffen als je je niet tot het licht beweegt. Als je niet leeft in de nabijheid van God, krijg je te maken met deze diepe duisternis die hier beschreven staat. In Amos 8, vers 8 en 10 beschrijft het ook nog eens op een hele indringende manier. Zou hierom het land niet sidderen, zodat elke inwoner rouw bedrijft, omdat het in zijn geheel stijgt als de Nijl, stijgt en wegzinkt als de rivier van Egypte. Op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heere, Heere, dat ik de zon midden op de dag zal laten ondergaan. Op klaarlichte dag zal ik het land duister maken. Ik zal uw feesten in rouw veranderen, al uw liederen in klaagzangen. Om alle heupen zal ik een rouwgewaad aanbrengen. Elk hoofd zal kaal zijn, omdat ik het land in rouw dompel als over een enig kind. En wat er van overblijft, zal zijn als een bittere dag. En op die weg bevond zich het volk, bevond zich Israël, bevonden zich de heiden zoals wij. En de dood van Jezus Christus was de enige manier om dit te veranderen. Want wie werd hier geoordeeld? Wie was er op klaarlichte dag in deze duisternis? Wie werd er in rouw gewompeld? Aan wie werd deze slechtheid vergolden? Wie zonk weg in deze volslagen duisternis? En wie werd er verlaten? Alles wat in deze verse beschreven staat, komt later over de goddelozen, maar nu kwam het in eerste instantie op Jezus. Hij stierf de dood die wij zouden moeten sterven, zodat wij gered worden van dit oordeel. Gered omdat er een plaatsvervanger is. En het bijzondere is gewoon, ook in dit gedeelte blijkt, hoe weten we nu dat dit voldoende is? Hoe weten we nu dat dit voldoende is? Er staat in dit gedeelte het voorhangsel scheurde. Dat was het gordijn, dat was zo sterk als een muur en het allerheiligste scheiden werd afgescheiden van de rest van de tempel. En die hoge priester, dat heb ik toen ook uitgelegd, mocht er één keer per jaar mocht hij in het heilige der heiligen binnengaan door een bloedoffer van verzoening te brengen voor de zonde. En dat gordijn wat er hier hing tussen het heilige en het heilige der heiligen, dat betekende eigenlijk dat we niet in Gods nabijheid konden komen. Alleen die hoge priester met een offer. En op het moment dat Jezus sterft, werd dat zware gordijn opengescheurd. En bijzonder is, die scheur die liep van boven naar beneden. Dat is dus duidelijk wie die scheur veroorzaakte. Dat was God zelf. Van boven naar beneden. God scheurde zelf dit gordijn. En op die manier zegt God, dit is een offer wat hier gebracht wordt, wat een einde maakt aan alle offers. De weg is open om hen te naderen. Omdat Jezus gestorven is, kan in ieder die in hem gelooft, God zien en bereiken. De scheidingsmuur is voorgoed verdwenen. Ieder die in hem gelooft, kan nu binnengaan. En om daar nu zeker van te zijn, laat Marcus onmiddellijk zien wie daar binnen is gegaan. Ik vind het zo indrukwekkend dat er staat, de centurion, dat was een hoofdman van 100 soldaten, die belast was met die terechtstelling. Begrijp je wat ik nu zeg? De hoofdman die belast was met de terechtstelling, die beleidt, als hij ziet wat er gebeurt, werkelijk, deze mens was Gods zoon. Het zijn een misdadiger die de belofte krijgt, die bij Jezus hangt, waarin Jezus zegt, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En deze centurion uit de heidenen, die beleidt werkelijk, deze mens was Gods zoon. En tot op dat punt had niemand nog begrepen, alleen degene die daar leiding geeft, die executie, en hij beleidt het als eerste. Hij beleidt waar het evangelie van Marcus mee begint. Het evangelie van Marcus begint als volgt. Het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. En hier wordt het geopenbaard. Als we zo avondmaal vieren, dan is het zo dat we echt belijden, Jezus is werkelijk de Zoon, de Godzoon. Hij is werkelijk voor ons gestorven. Hij is werkelijk, is hij en heeft betaald. Het is daadwerkelijk zo dat hij geroepen heeft, omdat hij door God verlaten was. Het is volbracht. Voor jou. Voor ons. En dat mogen we vanavond echt gedenken. Het is zo indrukwekkend om dit evangelie te mogen verkondigen. Het is zo ontzettend bijzonder om dit te overdenken en echt te naderen, ook vanavond, als we zo samen het brood nemen en de druivensap nemen, om te gedenken wat er voor u heel persoonlijk is gebeurd aan het kruis.